Max Verstappen heeft de pole position veroverd voor de Grand Prix van Brazilië en was bijna 0,3 sneller dan Charles Leclerc, voordat de kwalificatie tot een vroegtijdig einde kwam door een zware onweersbui op het circuit van Interlagos. En Ronald, regen en donkere wolken daar in Sao Paulo, maar Max Verstappen heeft het toch weer weten te flikken.
Ja, absoluut, absoluut. Knappe pole position. Ik moet wel zeggen, het is wel classic Sao Paulo, hè. Er lijkt daar altijd wel iets te gebeuren. Vorig jaar Kevin Magnussen notabene in de Haas op pole position. Daardoor hadden de teams wel enig lesgeld kunnen geven. En wel kunnen weten dat timing en dat ook track position in de kwalificatie op zulke momenten echt van levensbelang is. Maar goed, je hebt wel gelijk. Het waren bijna surreële beelden. Hè? Zo donker op een gegeven moment. Eigenlijk had ik bijna het idee dat ik naar de kwalificatie voor de night race in Singapore aan het kijken was. Alleen dat iemand vergeten was om even het kunstlicht aan te doen. Ook de coureurs vonden het heel apart. Niet alleen het donker, maar ook grip levels. Zo zei bijvoorbeeld Charles Leclerc en ook wel Verstappen van zo heel veel regen was er nog niet eens op het vizier. Alleen er was van het ene op het andere moment gewoon 0,0 grip meer. Ergens ook wel ironisch, omdat je normaal denkt, hè, als er een droge kwalificatie is, dan is Max Verstappen de gedoodverfde favoriet. En de anderen hebben juist een beetje atypische omstandigheden nodig. Maar vandaag was het eigenlijk anders. Omdat Lando Norris in de McLaren, McLaren sowieso, in het droge, dus in de gewone omstandigheden, heel erg snel oogde. Dus die hadden in een gewone recht toe recht aan Q3 waarschijnlijk wel een gooi naar pole position moeten doen. Maar dan komt het een beetje aan op de coureur. Dan wordt het een beetje vreemde omstandigheden. En dan staat toch de naam van Max weer bovenaan. En dat is eigenlijk geen toeval. Natuurlijk, het ging voor een deel om de plek die je had bij het doven van de lichten, wilde ik zeggen. Maar het licht op groen springen aan het eind van de pitlane. Maar ook de outlap was heel belangrijk. En die heb ik in detail nog iets meer teruggekeken. En daarin zie je dat Max het zelf ook heel goed aanpakte. Zo reed hij een aanmerkelijk snellere outlap dan de Mercedes-coureurs. Waar Toto Wolff niet echt blij over was. Want Toto zei, juist op zo'n moment moet je je aanpassen aan de omstandigheden. Dat hebben wij niet goed gedaan. En dat heeft Max wel goed gedaan. Hè? Hij ging bijvoorbeeld Russell al voorbij aan het einde van de pitlane. En daarna trapte hij aardig door. En dat is op twee manieren belangrijk geweest. Om te beginnen was dat belangrijk om op tijd te zijn qua weer. Maar ook om de banden in het juiste window te krijgen. Dus je kunt zeggen dat Max zijn geluk, en eigenlijk is het dus geen geluk, maar ook echt wel zelf heeft afgedwongen. Dus ook deze mag echt wel op zijn konto worden bijgeschreven.
Ja, precies. En daarmee heeft hij dan nu zijn 31ste pole uit zijn Formule 1 carrière te pakken. Hoe blikt hij nou terug op de kwalificatie in Brazilië?
Ja, uiteindelijk natuurlijk tevreden. Maar het leuke was dat in de auto vond hij het gevoel waardeloos. Hij zei het was shocking, dus het was eigenlijk schokkend slecht het gevoel. Maar dat vond iedereen, want iedereen dacht na afloop eigenlijk P10 te staan toen ze over de lijn kwamen. Dus het gridvakje bij P10 kon wel eens heel druk worden, want iedereen kwam over de streep en dacht van dit was zo'n slechte ronde, dit moet P10 van de 10 zijn. Kwam niet alleen door de regen die in aantocht was en die al lichtjes viel, maar kwam ook door de wind. Zo legde Max uit van de wind kwam uit een hele andere richting. En was heel erg aangewakkerd. En dat maakt dat je eigenlijk geen referentiepunten meer hebt. Hè? Niet qua remmen, maar eigenlijk qua niks meer. En dus was Max ook naar eigen zeggen aan het schreeuwen over de boordradio. Was in Q1 ook zo, maar toen over de kangaroo-quote. Dat hij op de hobbels en de curbs weer alle kanten opsprong met die auto. Hebben ze wel een beetje proberen te verhelpen. Onder meer met wat rembalans dingen. Maar in Q3 meldde hij zich over de boordradio vanwege een compleet gebrek aan grip. Maar het team zei, blijf maar rijden, blijf maar pushen, want dit horen wij van iedereen. Nou, dat klopt ook wel, hè, want daardoor Max gewoon, tussen aanhalingstekens, bovenaan de tijdenlijst. Conclusie bij Verstappen is dus, het gevoel was heel slecht, het resultaat heel goed. Bij Sergio Perez het tegenovergestelde, want Checo liet na afloop in de paddock weten van ik voelde mij goed in die ene ronde. Ik zat dicht op de rondetijd van Max. En had zonder een gele vlag veroorzaakt door Oscar Piastri sowieso op de eerste startrij moeten staan. Nou, ook daar heb ik nog even goed naar gekeken. Dat is wel een beetje te optimistisch van Checo. Want na twee sectoren gaf hij al meer dan 0,4 toe op Verstappen. Dus dat was sowieso geen P2 en sowieso geen eerste startrij geworden. Maar het is wel een beetje Jantje huilt, Jantje lacht bij Red Bull. De ene is heel tevreden. De ander niet. En dat is extra jammer voor Checo. Omdat hij na zijn mislukte thuisrace in Mexico meteen revanche wilde nemen. Alleen nu staat hij nog een keer voor inhaalwerk op zondag.
Zich naar voren moet vechten op die zondag. Ja. Voor Red Bull ging het vorig jaar natuurlijk vooral mis in de race. Heeft het team nou het vertrouwen dat het dit jaar beter is?
Ja, dat is interessant. Ook wel een interessante follow-up van gisteren. Hè? Toen Verstappen in de mediadag zei van ja, wij hebben wel wat lessen geleerd uit 2022, maar ook uit de simulator. En die willen we eigenlijk in de praktijk gaan brengen. Nou, dat hebben ze in de praktijk gebracht door een ander runplan voor VT1. Hè? Ook de enige vrije training van het weekend. Om daar een ander runplan voor te hanteren. Ze hebben alleen maar met beide coureurs op één setje harde band gereden. En dat betekent, ze hebben geen enkele kwalificatiesimulatie gedaan. Dat is normaal eigenlijk best wel ja, een beetje tricky. Omdat je wilt toch vaak wel een beetje het gevoel hebben hoe de auto is op rode banden. Maar ook hoe de auto is met weinig brandstof aan boord. Maar dat heeft Red Bull niet gedaan. Red Bull heeft alles gezet op afstelling, setup voor de race. Omdat het daar vorig jaar aan schorde. En omdat dat in Sao Paulo heel belangrijk is. Die harde band wordt zondag heel belangrijk, omdat de slijtage, de bandenslijtage altijd relatief hoog ligt. Nou, daar hebben ze dan volop ingezet. En ook vol ingezet op een setup met wat meer brandstof, dat de auto dan goed aanvoelt. En het verdikt van Max aan het eind van de rit luiden, aan het eind van de vrijdag. Ik denk wel dat het beter is. Het gevoel is wel iets beter dan vorig jaar, dus hij is voorzichtig hoopvol. En eigenlijk, wij allemaal krijgen later vandaag, dus zaterdag in de sprint, al een soort spoiler, want dat zegt Max ook en ik ben het wel met hem eens. Vaak is die sprintrace al een spoiler voor wat er op zondag gaat gebeuren. In ieder geval als beide races in dezelfde omstandigheden plaatsvinden. Dus dan later vandaag worden wij in ieder geval al meer wijzer over de racepace van Red Bull in Brazilië.
Dat gaan we later vandaag dan allemaal zien. Dan naar het team van McLaren, want zij leken heel erg snel. Maar in Q3 ging het eigenlijk allemaal door het putje. Lando Norris die kwam niet verder dan P7... Piastri, die moest genoegen nemen met P10. Waar ging het nou mis voor het team?
Ja, kijk, eigenlijk in de uitvoering, hè, waar ik het in positieve zin bij Verstappen en Red Bull over had aan het begin. Niet met Checo, want ze waren met Checo wel te laat. Wel goed om dat nog even te benoemen. Maar bij McLaren in de uitvoering, alleen moeten we eigenlijk terug naar de eerste vrije training. Omdat ze toen qua uitvoering juist heel erg slim waren. Ook toen heeft McLaren volle bak, net als Red Bull, ingezet op race pace en dus op die harde band. Alleen, in tegenstelling tot Red Bull, hebben zij toen nog wel een kwalificatiesimulatie gedaan. Dus wel even die rode band voor de dag gehaald. Alleen, ze hebben die kwalificatiesimulatie niet afgemaakt. Ze zijn twee sectoren volle bak gegaan en toen naar binnen gereden. Eigenlijk was dat best wel snugger. Zo laat je niet per definitie in je kaarten kijken, maar dat was niet de hoofdreden. De hoofdreden was om die rode band dan nog een beetje te sparen, ook qua inlap weer. En om die dan te kunnen gebruiken aan het begin van Q1. Nou, dat hebben ze gedaan. En dat was best snugger, omdat in de kwalificatie op Interlagos alles zo dicht bij elkaar zit. Dat je door de track evolution, dat de baan steeds sneller wordt, maar nieuwe setjes rode banden moet blijven gooien. Maar goed, het einde is een keer in zicht. Dus als jij dan nog een setje uit VT1 over hebt, is dat best handig. Tegelijkertijd heb je wel Oscar Piastri, die daar nog nooit heeft geraced. Heb je toch een beetje het gevoel van de kwalificatiesimulatie gegeven. Dat was dus een slimmigheidje van McLaren. Alleen op het moment suprem ging het qua uitvoering niet goed. Ze waren eigenlijk te laat, zeker met Oscar Piastri. Maar je zag het ook bij Norris al, hè, want Norris zat na twee sectoren ruim 2/10 achter Max. Verloor nog een volle seconde in sector 3. Dat is eigenlijk alleen maar bocht 12 en dan vol gas. Dus ja, dat moet al in de weersomstandigheden hebben gezeten. Nou, bij Piastri was het vrij duidelijk, want die schoot eraf doordat de eerste regendruppels al vielen. En dus had vooral Lando Norris echt wel de P in. Hij zei na afloop, I was easily quick enough to be the quickest. Ik was makkelijk snel genoeg om vandaag pole te pakken. Nou, dat is misschien wat gechargeerd, maar hij had sowieso, waar ik ook mee begon, een gooi naar pole kunnen doen. Nou, morgen begint iedereen, ik moet zeggen later vandaag, de sprintdag weer op nul. Maar goed, dat neemt niet weg dat Lando heel erg baalde van een gemiste kans in de kwalificatie richting de hoofdrace.
Ja, maar goed, hopelijk kan hij dan wat moois laten zien op die zondag tijdens die hoofdrace. En in tegenstelling tot McLaren verliep het bij Aston Martin wel heel erg goed. Hè? De laatste tijd zitten zij natuurlijk in de hoek waar de klappen vallen. Maar nu wisten ze dan met beide auto's op die tweede startrij te kwalificeren. Hoe blikken zij terug?
Ja, dit is echt een opsteker die ze wel konden gebruiken en ook wel een beetje nodig hadden. Dat was ook de conclusie van Fernando Alonso. Fernando zei de afgelopen weken zijn echt moeizaam geweest. Daardoor hadden we wel behoefte aan een keer weer een goede dag. Die hebben ze nu. Ik denk wel dat die vormdip tweeledig is. Ten eerste de flexiewings is veel over te doen geweest. Maar ik heb wel de indruk dat Aston Martin daardoor getroffen is. Voordat die technische richtlijn kwam, heeft de FIA ook al met Aston Martin gesproken over het ontwerp van hun voorvleugel in het bijzonder. Dus dat moet een rol gespeeld hebben. Tweede factor is natuurlijk de doorontwikkeling, waar ze het zelf altijd op gooien. Wat verkeerde afslagen genomen. Nou, ook dat klopt wel, omdat ze zelfs ook voor het weekend in Brazilië nog heel erg zitten te dubben. Welke vloer nemen we dan? Daar is nog niet echt een hele duidelijke winnaar tussen een oude en een nieuwe specificatie. En dus blijven ze daar een beetje mee goochelen. Nou goed, vandaag was in ieder geval een topdag. Waarvan je kan zeggen, geluk. Dat kreeg ook Lance Stroll te horen. Maar die zei van, nee, is geen geluk. Omdat wij de uitvoering goed voor elkaar hadden. En vooraan stonden in de pitlane. En die outlaps goed hebben gedaan. Dus dat komt ons ook wel een beetje toe. Dat klopt. Daar moet ik wel bij aantekenen dat de race pace in de afgelopen weken ook niet altijd je van het is geweest van Aston Martin. Dus dat gaan we zien. Maar ja, deze vrijdag is in ieder geval wel een opstekertje die ze goed konden gebruiken.
Nou, mooie boost voor het team van Aston Martin. Dan moet het ook nog even hebben over de veiligheid in de pitstraat. Want in Mexico moest onder andere Verstappen naar de stewards. Maar die regels zijn sinds deze week aangepast. Hoe zit dat precies?
Ja, eigenlijk wordt het continu een beetje verplaatst. Hè. Het probleem speelde zich eerst vooral af in sector 3. Dat coureurs daar probeerden een gat te creëren. Nou, met name op Spa-Francorchamps, maar ook Monza was dat eigenlijk bloedlink. Hè. Sommigen zijn al bezig aan de snelle ronde. Die komen er met 300 aan, vlammen. Anderen die staan bijna stil. Ja, dat is gewoon heel gevaarlijk. Daardoor is de FIA toen met die Delta-tijd gekomen. Noemen ze een minimumtijd, is eigenlijk een maximumtijd qua betere naam. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daardoor kon je alleen nog maar een gat laten vallen aan het eind van de pitstraat. Dus bij het licht. Nou, dat gebeurde dus ook in Mexico, maar daar was de FIA ook niet over te spreken. Ik vroeg toen de top 3 daar ook naar in die persconferentie of het probleem niet simpelweg verschoven was. En iedereen was het daar wel over eens. En dus heeft de FIA ingegrepen en hebben ze gezegd ook het wachten bij het licht mag niet meer. Je mag nu alleen maar een gat creëren tussen einde pitlane en die safety car lijn. En dat mag je alleen maar doen door bij het uitkomen van de pitstraat zoveel mogelijk links te gaan rijden. Maar goed, vandaag hebben we gezien, ook dat is niet het ei van Columbus. Om te beginnen, omdat het op Interlagos heel erg smal is. Hè? Dus zelfs als ga je naar links, blijft er nog heel weinig ruimte over om in te halen. Maar ten tweede, dat coureurs eigenlijk niet zo graag naar links willen gaan. Waar George Russell ook een grid penalty van 2 plekken voor heeft ontvangen. Net voor deze opname bekend geworden. Maar goed, dus ze willen eigenlijk niet zo ver naar links. Omdat er dan natuurlijk iemand voorbij komt. En die duikt dan net in het gat dat jij aan het creëren bent. Dus dan is je gat weer weg. En dan ben je natuurlijk voor Jan met de korte achternaam bezig. Dus ja, het is wel duidelijk dat dit een onderwerp is waar richting 2024 nog over gesproken gaat worden. En waar, gok ik, het sportieve reglement ook nog wel een klein beetje voor aangepast kan worden.
Ja, dus het laatste nog niet over gezegd, denk ik inderdaad ook. Nee. Tot slot, de zaterdag die staat natuurlijk helemaal in het teken van het sprintformat. Wat kunnen we precies verwachten van deze sprintdag in Brazilië?
Ja, dat is nog wel noemenswaardig. Het is nu natuurlijk een volledig op zichzelf staande sprintdag. Hè, met eerst de sprint shootout, de sprintkwalificatie en dan die sprintrace zelf. Nou goed, ik heb het er in Mexico al over gehad. Ik vroeg het bijvoorbeeld ook aan Horner van hè, het sprintformat, moet dat niet herzien worden? Nou, dat proces is nog gaande. Maar een van de dingen waarnaar gekeken wordt, dat gaat niet zozeer over het format zelf, maar wel over het tijdschema van hoe je dat format dan moet inkleden. Ook daar wordt achter de schermen nu over gesproken. Een van de ideeën is om de gewone kwalificatie die nu nog vrijdag is, niet meer op vrijdag te houden, maar om dan einde vrijdagmiddag de sprint shootout te houden. Dan de sprintrace aan het begin van de zaterdag en de gewone kwalificatie voor de hoofdrace op het normale moment, namelijk aan het eind van de zaterdagmiddag. Is zeker niet definitief, maar daar wordt wel achter de schermen over gesproken. Dus geven we hem maar alvast mee. Waarbij teams wel zeggen, ja, is leuk en aardig. Maar als iemand zijn auto plat rijdt in die sprintrace, moeten wij nog wel genoeg tijd hebben voor de gewone kwalificatie. Dus daar moet dan nog wel genoeg tijd tussen zitten. Ander dingetje waarover gesproken wordt, en waar ze ook over blijven praten, is Park Vermee. Natuurlijk heel veel over te doen geweest na de disqualificaties in Austin. En dat is nog wel een aardig detail. Hè? Ferrari werd toen natuurlijk met één auto gedisqualificeerd. En dus heeft Ferrari laten doorschemeren qua rijhoogte. Zijn we hier in Brazilië een beetje voorzichtig geweest. Wij hebben iets meer marge gelaten om niet nog een keer uit de uitslag gehaald te worden. En ik denk ook, zowel voor onszelf, maar ook voor alle kijkers thuis, dat het best plezierig is als de raceuitslag nu ook een keer echt de raceuitslag blijft. Dus dat je niet een dag later wakker wordt en dat alles weer op de schop is gegaan.
Exact, dat je gewoon de volgende dag wakker wordt zonder dat de uitslag is veranderd. Ook wel eens fijn, hè?
Ja.
Dankjewel, Ronald. We gaan zien hoe de coureurs de late vandaag vanaf brengen tijdens de allerlaatste sprintkwalificatie en sprintrace van het seizoen. En na afloop dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met een gloednieuwe F1-update. Voor nu, ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende!